I want to share the theme of my life with you this morning.
En ik wil met jullie het thema van mijn leven delen.
And that is that inward devotion that we need as we stand before God.
En dat is die innerlijke toewijding als wij staan voor God.
Matthew 16. If you've got your Bibles, you can turn to this. Maybe the words will go up here, I don't know.
Matthäus hoofdstuk 16, als je je Bijbel bij je hebt, sla het met me op.
Jesus is at a place called Caesarea Philippi.
En Jezus is op een plaats wat Caesarea genaamd is.
And he's asking his disciples, who do men say that I am?
En hij vraagt dan aan zijn discipelen, wie zegt men dat ik ben?
And so they say to him, well, some are saying you're John the Baptist.
En dan zeggen ze, sommigen zeggen dat u Johannes de Doper bent.
Some are saying you're Elijah.
En sommigen Elia.
Some are saying Jeremiah.
En anderen weer Jeremia.
Or some other prophet, some
of
other of the prophets.
Een van de andere profeten die geweest is.
So Jesus turns and he says, well then, who do you say that I am?
En dan zegt Jezus tegen hem, maar wie denken jullie dan dat ik ben?
And Simon Peter answers.
En een antwoord Petrus.
And he said,
en hij zegt,
you are the Christ.
U bent de Messias.
The Son of the living God.
De Zoon van de levende God.
Now Peter always liked to be the one that spoke out.
En Petrus houdt ervan om altijd degene te zijn die als eerste iets zegt.
He just had that personality.
Hij heeft die persoonlijkheid om
if
dat te
Jesus
doen.
Wants to hear something, I'll say it.
Als Jezus iets wil horen, dan zal ik het zeggen.
If he wants something to be done, I'll do it.
Als hij graag wil dat er iets gebeurt, ik doe het.
If he needs to understand our commitment, I'll show him.
En als hij graag wil dat hij onze toewijding ziet, ik zal het hem laten zien.
And you know, sometimes he got it really right.
En soms had hij het heel erg juist.
Like for instance the day that he just walked on the water with Jesus.
Bijvoorbeeld die dag dat hij daar liep op het water met Jezus.
There was a time that he got it right.
Er was zo'n moment dat hij het juist had.
Nobody else was walking on water in those days.
Niemand anders liep op water in die dagen.
Sometimes he got it very wrong.
Maar soms zat hij er ook heel erg naast.
Remember he said that the Lord could rely on him.
Weet je dat hij zei dat de Heer op hem that, kon vertrouwen?
That he would even go to prison.
Dat hij zelfs de gevangenis in zou gaan voor hem.
That when everybody else has left,
dat als iedereen
he would still
hem verlaten
be there.
Had, hij zou er nog zijn.
And he got that really wrong.
En hij zat er echt naast.
And sometimes Jesus just had to say, get behind me, Satan, because he would speak as being motivated by the devil.
En soms moest hij tegen Petrus zeggen, ga achter mij, Satan, omdat Petrus sprak alsof hij gedreven werd door Satan zelf.
But on this occasion,
maar op dit ogenblik,
he scored 10 out of 10.
Kreeg hij een 10 voor wat hij
he
zei.
Got it absolutely right.
Hij zat volledig juist
and
in wat
I
hij
think
zei.
All of the people around were just totally amazed.
En ik denk dat iedereen die daar omheen stond vol verbazing keken.
Because really, you know, he just wasn't capable of this kind of revelation.
Want eigenlijk was hij persoonlijk niet in staat om deze volledige openbaring
so Jesus
te
says,
hebben.
Blessed are you, Simon Bar-Jonah.
Dus Jezus zegt daarop tegen hem,
for
gelukkig ben je.
For flesh and blood has not revealed this to you.
Simon Bar-Jonah, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard.
But my Father who is in heaven.
Maar door mijn Vader in de hemel.
And then he says this.
En dan zegt hij dit.
And I say to you.
Ik zeg tegen jou.
That you are Peter.
Jij bent Petrus.
And on this rock I will build my church.
De rots waarop ik mijn kerk zal bouwen.
And the gates of hell will not prevail against it.
En de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen.
Now we are that church.
Wij zijn die kerk.
That Jesus Christ said in Caesarea Philippi that he would build.
Wij zijn die kerk waarover Jezus sprak daar in Caesarea Philippi, die Jezus zou gaan bouwen.
In ourselves we're incapable of building the church.
Want uit onszelf zijn wij niet in staat om die kerk te bouwen.
Everything has to be supernatural.
Maar alles moet bovennatuurlijk zijn.
If we pastor, it has to be supernatural pastoring.
Als wij de gemeente leiden, moet het op een bovennatuurlijke manier
gebeuren. If we worship, it has to be supernatural worship.
Als wij hem aanbidden, moet het bovennatuurlijke aanbidding zijn.
What I mean by that is, no matter what we are doing in church life.
En wat ik daarmee bedoel te zeggen is dat wat wij ook doen in het gemeente zijn,
corporate meetings like this,
of dit nou gezamenlijke ontmoetingen zijn als dit, of levensgroepen, wat dan ook.
We must have the breath of God.
Wij moeten die adem van God hebben.
We must have that supernatural agent that we know as the Holy Spirit.
Wij moeten die leidsgids hebben, de Heilige Geest.
If the Holy Spirit isn't present.
Maar als de Heilige Geest zelf niet aanwezig is.
If Jesus is not building the church.
Dan is Jezus niet bezig de kerk te bouwen.
Then we are not the church.
Wij zijn dan niet de kerk.
We are merely a gathering.
Dan zijn we gewoon een groep mensen die samenkomt.
Now there's a current trend at the moment.
Nou, er is momenteel een beweging gaande
in church life.
In de kerk.
That suggests.
Die suggereert.
That it's all about the gathering.
Dat het puur gaat om het samenkomen.
That you can gather people if the worship is of a certain kind.
Dat als de aanbidding op een bepaalde manier gaat, je in staat bent om een grote groep bijeen te brengen.
You can gather people if the culture of the church is of a certain type.
En als de cultuur binnen de kerk op een bepaald niveau is, zul je grote groepen mensen bijeen kunnen brengen.
And so we have to continually ask the question.
Maar dan moeten we voortdurend die vraag stellen.
Are we building the church?
Zijn wij bezig om de kerk te bouwen?
Or are we gathering a crowd?
Of zijn we gewoon bezig om een menigte bijeen te brengen?
It's easy to gather a crowd.
Want weet je, het is makkelijk om gewoon een menigte samen te
Crowds
brengen.
Crowds are based around personalities.
Want groepen worden bijeengebracht gebaseerd op persoonlijkheden.
You just get the right person.
Zorg dat je de juiste persoon
Send the
hebt.
Right things.
Zeg de juiste dingen.
Giving people the right ideals.
Geef de mensen de juiste idealen mee.
And you will gather a crowd.
En dan zul je een grote menigte kunnen vormen.
For good. Or for bad.
Voor het goede of juist misschien voor het slechte.
And sometimes when I look at the church around the world.
En soms als ik naar de kerk kijk wereldwijd.
I'm sometimes thinking, you know, I think this is more of a crowd than it is the church.
Dan denk ik soms, het lijkt wel of het meer een menigte is dan echt een kerk.
And we really need to learn to dismiss the crowds.
En we moeten echt onderscheid kunnen maken tussen die menigten.
And build the church.
En in staat zijn om een kerk te
And
bouwen.
It can only be built supernaturally.
En dat kan alleen maar bovennatuurlijk.
What was the image that Jesus had in his mind when he said those words?
Wat denk je wat het beeld was wat Jezus voor ogen had toen hij deze woorden zei?
What kind of church did he see?
Wat voor soort kerk zag hij?
I'll tell you one thing.
Maar ik zal je één ding zeggen.
What he saw in that moment of time.
Wat hij zag op dat moment in tijd.
He felt it was worth going to the cross for.
Hij wist dat het waard was om voor aan het kruis te gaan.
He didn't go to the cross.
Hij ging niet aan het kruis.
For a bunch of happy clappy people who just like getting together.
Voor een stelletje mensen die hoog en laag springen en het fijn vinden om samen te komen.
But he went to the cross to birth the church.
Maar hij ging aan het kruis om geboorte te geven
That
aan
would
een
kerk. Have within it the potential to change the world.
Die in zich de potentie zou hebben om deze wereld te veranderen.
And what he saw was not a defensive church.
En wat hij zegt was geen kerk die zich verdedigde.
It was not an apologetic church.
Was geen kerk met politiek in zich.
It wasn't a church defending.
Het was geen kerk die zich verdedigde.
But it was a church advancing.
Maar het was een kerk die vooruit ging.
Advancing against the kingdom of darkness.
Die vooruit ging tegen het koninkrijk van duisternis.
Taking back for God.
En die terugneemt voor God.
Ground that had been lost and establishing his kingdom.
Grond inneemt wat verloren is en zijn koninkrijk neerzet.
Look what Jesus said.
En kijk dan wat Jezus zegt.
He said the gates of hell will not be able to prevail against it.
En dan staat er dat de poorten van het dodenrijk niet in staat zullen zijn om dat tegen te houden.
That suggests one thing to me.
En dat suggereert iets.
It suggests to me that we're not on the defense.
Dat betekent dat wij niet in de verdedigingspositie staan.
But that we're on the offense.
Maar dat wij in de aanvallende positie staan.
Jesus didn't say gates coming at the church.
Jezus heeft het niet over poorten die op de gemeente komen.
He saw the church coming against gates.
Maar hij zag de kerk die naar de poorten toe kwam.
And the very gates of hell.
En dan zullen de poorten van het dodenrijk.
Would not prevail against people like you and I.
Mensen zoals jij en ik niet overmeesteren.
If we were truly the church.
Als wij echt de kerk zijn.
If we were truly supernatural.
En als wij echt bovennatuurlijk leven.
Gates are defensive weapons, not offensive.
Zijn poorten verdedigende manieren en niet aanvallende manieren.
Our soldiers are in Afghanistan at the moment.
Er zijn op dit moment soldaten in Afghanistan.
And I guarantee they're not given gates as a weapon to fight the Taliban.
En ik zal je zeggen, zij geven geen poorten om daarmee de Taliban te bestrijden.
Here's some gates, run at the Taliban.
En dan zeggen ze, hier heb je een aantal van die poorten, ga de Taliban maar bestrijden.
It's ridiculous, isn't it?
Belachelijk.
But yet sometimes that's the image that we have.
Maar soms is dat wel het beeld wat wij ervan gekregen
Survival.
Hebben. Een soort overleven.
Getting through the next day.
Om maar door de volgende dag heen te komen.
Being a little bit bigger next year.
Om te hopen volgend jaar ietsje pietje groter te zijn.
When really the potential is far greater than any of that.
Terwijl de potentie die God gegeven heeft zoveel groter is dan dat.
So how do we become more supernatural?
Dus hoe worden wij dan meer bovennatuurlijk?
How do we get more Holy Spirit activity working?
Hoe krijgen wij, hoe zorgen wij ervoor dat er meer van die werk van de Heilige Geest zichtbaar wordt?
Would you agree with me that that's what we need?
Ben je het er met mij eens dat dat het is wat wij nodig hebben?
More of the Holy Spirit.
Meer van de Heilige Geest.
More of the Holy Spirit in your life.
Meer van het werk van Gods Geest in jouw leven.
You know, there's always room for improvement on this.
Weet je, er is altijd ruimte voor verbetering op dit gebied.
I don't care how full you feel.
Het maakt niet uit hoe vol je je ook voelt.
We can come again.
We kunnen opnieuw komen.
To be filled afresh.
Om opnieuw gevuld, verfrist te worden.
I already said I'm a Pentecostal. Is this a Pentecostal church? I think it is, yeah. What, it yeah. feels it, yeah.
yeah.
You know, my father-in-law.
Mijn schoonvader.
When he started the church that I now pastor.
Toen hij de gemeente begon waar ik nu voorganger van ben.
He used to bring his father, his spiritual father, to preach for him.
Dan bracht hij vaak zijn geestelijke vader mee om de prediking te doen.
And the first thing this man would say to you when he met you.
En het eerste wat deze man dan tegen jou zou zeggen als hij jou zou ontmoeten.
I mean, listen, when we meet each other,
als wij elkaar ontmoeten.
How are you doing?
Hoe gaat het met je?
Had a good day.
Een leuke dag gehad.
Things going well.
Gaat het goed?
And it's that kind of conversation.
En dat soort gesprekjes hebben we dan.
He would always say,
maar hij
look
zei
you
altijd,
right in the eye.
Hij keek je recht in je
and
ogen.
And say, are you burning?
En dan zei hij, sta jij in vuur en vlam? Wow.
You wanted to hide away in a little corner somewhere.
En dat wil je heel graag gaan verstoppen in een hoekje ergens.
Every time are you burning?
Want altijd vroeg hij, sta in
like
vuur en vlam.
The important thing for him.
En het ziet er nou uit dat het belangrijkste voor hem was.
He was continually on fire.
Dat hij voortdurend in vuur en vlam stond.
He would write letters, as before the internet. He would write letters.
En dan schreef hij brieven.
And he would always sign it on the bottom.
En dan ondertekende hij altijd een brief.
K-O-F. English, K-O-F.
K-O-F in het Engels.
Which stood for.
En dat betekende.
Keep on fire.
Blijf branden.
He would write K-O-F everywhere.
En dat schreef hij overal op.
Not KFC.
Geen KFC.
K-O-F.
Maar K-O-F, blijf branden.
Keep on fire.
Zorg dat je in vuur en vlam
blijft. It seemed that the early Pentecostal fathers.
En het ziet er naar uit dat die vroege
were concerned
mensen
that they might for a moment
dat misschien
lose the fire of God.
We dat vuur van God zouden kunnen verliezen.
So let me ask you a question.
Dus ik stel jou een vraag.
You don't have to answer it.
Je hoeft het niet te antwoorden.
But how's your fire?
Maar hoe gaat het met jouw vuur?
How's the fire in your heart today?
Hoe staat het met vuur in jouw hart vandaag?
Ha ha ha. Are you burning?
Sta jij in vuur en vlam?
Or could you burn more?
Of zou je nog een tikkeltje meer kunnen vlammen?
My registration plate on my motor car.
Mijn nummerbord op mijn auto
is K19 KOF.
Daar staat K19 KOF.
K19 stands for Ken and Lois Gott. Kind of.
Dat is een beetje een soort afkorting voor mij en mijn vrouw en onze naam.
KOF, keep on fire.
En dan de KOF, blijf branden.
I bought that number plate and put it on my car.
Ik heb dat nummerbord gekocht en ik heb het op mijn auto geplaatst.
to remind me every time I get into that car.
Om mij eraan te herinneren elke keer als ik in de auto stap.
That the purpose of my life.
Dat het doel van mijn leven.
Is to keep on fire.
Dat ik in vuur en vlam blijf.
How many times do you get in your car every day?
Hoe vaak stap je wel niet in je auto per dag?
Or in the course of your lifetime.
Of gewoon tijdens je leven.
It's a constant reminder.
En het is een voortdurende herinnering.
To keep on fire.
Om in vuur en vlam te blijven.
When you're on fire, you pray.
Want als je in vuur en vlam bent, dan bid je.
When you're on fire, you read the word.
En als je in vuur en vlam bent, dan lees je.
When you're on fire, you love people.
En als je in vuur en vlam bent, dan hou
je
van mensen.
Jesus.
En dan deel je Jezus uit.
Wherever you are.
Waar je ook bent.
That's what the fire of God does.
Want dat is wat het vuur van God doet.
Now I'm incapable of creating fire within me.
Maar ik ben niet in staat om vuur te creëren.
But the Holy Spirit can do it.
Maar alleen de Heilige Geest kan dat doen.
I can ask the Holy Spirit.
Ik kan de Heilige Geest vragen.
Put fire in my heart.
Heer, stop vuur in mijn hart.
And keep me burning for you.
En zorg dat ik in vuur en vlam blijf.
And the Holy Spirit.
Heilige Geest.
Will give to me the desire of my heart.
Zal de verlangens van mijn hart geven.
And put fire there.
En zal de vuur geven op die plaats.
The early church.
De vroege kerk.
Was on fire.
Stond in vuur en vlam.
Here in Acts 12.
In Handelingen 12.
The church has been built for a number of years.
Is de kerk al een aantal jaren gebouwd?
Actually, it probably works out about 12 years.
En waarschijnlijk is dat 12 jaar geweest.
And the Bible tells us that Herod.
En er staat dat koning Herodes.
The king is stretching out his hand to harass some from the church.
En daar staat dat koning Herodes enkele leden van de gemeente gevangen en nam en hen mishandelde.
So Herod becomes a picture type of the devil.
Dus koning Herodes wordt zo'n type van de Satan.
Who is continually stretching out his hand and harassing your life.
Zijn hand uitstrekt en achter je leven aanzit.
It's part of the Christian life.
En dat is een deel van het christelijk leven.
The minute we got saved.
Het moment dat wij gered worden.
We ended a battle.
Dan begint er een strijd.
And because we ended a battle.
En omdat er zo'n strijd gaande is.
We became soldiers.
Daarin worden we ook soldaten.
Now this is not good preaching.
En dit is geen mooie preek.
You should not preach like this when you're an invited speaker to a church.
Eigenlijk zou ik niet zo moeten preken al terwijl ik uitgenodigd ben om een mooie preek te houden voor jullie.
You should tell Christians.
Je zou eigenlijk christenen moeten vertellen.
That everything is going to work out according to plan.
Dat alles zal gelukken zoals jij het voor ogen hebt.
That they're going to be successful, prosperous.
Dat je succesvol zal zijn,
voorspoedig,
een prachtig leven.
And then you'll get invited back.
En dan word je terug uitgenodigd.
Well, anyway, I'm inviting myself back. I like this church.
But maar ik zou wel graag hier sowieso een keer terug willen komen.
We entered the war.
Maar we zijn die oorlog begonnen.
Now, General Booth of the Salvation Army, he understood this.
Meneer Booth van de Leger des Heils begreep dit.
He understood that we were in a fight.
Hij begreep dat wij in een gevecht zijn.
And he wouldn't use words like pastor, apostle, teacher.
En hij gebruikt geen woorden als apostel of prediker of leraar.
Everybody was in rank.
Maar iedereen heeft een bepaalde plaats, een orde.
You were a captain.
Je bent kapitein.
Or a lieutenant or whatever.
Of officier of wat dan ook.
Officier, ja. Yeah. You were in the army.
Maar je bent deel van het leger.
But you know, General Booth turned England upside down.
Maar Booth was in staat om heel Engeland op zijn kop te zetten.
Because he knew the church had to be offensive.
Want hij wist dat de kerk geroepen was om in de aanval te zijn.
But you know, we've lost some of that.
Maar weet je, we hebben daar zoveel van verloren.
We've lost the ideal of being in a war.
Maar we zijn het idee van dat we bezig zijn in die strijd, dat idee zijn we kwijtgeraakt.
And I think at the moment,
en ik denk op dit moment,
certainly in my country,
zeker in mijn eigen land,
we're actually losing the war.
Zijn we die oorlog, zijn we die strijd aan het verliezen.
As Herod stretched out his hand to harass the church,
toen Herodes zijn hand uitstak om de kerk aan te vallen,
that he killed James, the brother of John, with the sword.
Liet hij Jacobus, de broer van Johannes, ombrengen met het zwaard.
And when he saw that it pleased the Jews.
En toen hij dat deed, reageren de Joden hier gunstig op.
He seized Peter.
En daarop liet hij ook Petrus aanhouden.
Arrested him and put him in prison.
Hij arresteerde hem en stopte hem in de gevangenis.
I see that in my own nation.
En dat zie ik ook gebeuren in mijn eigen land.
He stretched out his hand.
Hij heeft zijn hand uitgestrekt.
And we've lost family life as we once knew it.
En we zijn dat familie zijn verloren zoals we dat ooit hadden.
And because it pleased him, he stretched out his hand again and we lost moral goodness.
En omdat hij zag het effect ervan, heeft hij opnieuw zijn arm uitgestoken en zijn we moraal zijn we kwijtgeraakt.
And we lost dignity.
En we zijn waardigheid verloren.
We lost moral sense.
En we zijn moraal kwijtgeraakt.
When he arrested Peter.
Toen hij Petrus arresteerde.
Peter becomes a picture type of the church.
Dan wordt Petrus een type van de kerk.
Whenever you see Peter in the New Testament.
En elke keer als je leest over Petrus in het Nieuwe Testament.
You can relate him to the church.
Dan kun je hem vergelijken met de kerk.
And so it's the church that's in prison.
Dus eigenlijk is het de kerk die gevangen genomen is.
Says he put him in prison.
En dan staat er, hij stopte hem in de gevangenis.
Delivered him to four squads of soldiers.
En hij liet hem door vier man bewaken.
To keep him, intending to bring him before the people after Passover.
Met de bedoeling hem na het Pesachfeest en overstaan van het volk te berechten.
So Peter was kept in constant was kept in prison.
Dus Petrus werd daar gevangen gehouden in de gevangenis.
But
maar
constant prayer was offered to God for him by the church.
Maar voortdurend gebed door de kerk voor Petrus werd geleverd.
So here we have two pictures of the church.
Dus hier hebben wij twee typen van de kerk.
We have the church imprisoned.
We hebben de kerk die in de gevangenis zit, gevangen.
And asleep.
En slapende.
But we also have the church of constant prayer.
Maar we hebben hier ook het type van de kerk die voortdurend in gebed is.
And so it begs the question, which one are we?
En dan vraagt dat de vraag, welke zijn wij?
Are we the church that's on fire?
Zijn wij die kerk die in vuur en vlam staat?
Constantly praying.
Voortdurend in gebed.
Because of that fire.
Vanwege dat vuur.
Or are we imprisoned by the attacks of the devil?
Of zijn wij gevangen genomen door de aanvallen van de vijand?
And as a result of that, are apathetic, lethargic in relation to the things that are happening around us.
En zijn we daardoor apathisch geworden en zijn we slapende vanwege dat gevangenschap?
There's no doubt that worldwide these two types exist.
En wereldwijd zien we dat die twee typen kerken bestaan.
They exist in my country.
En ze bestaan in mijn land.
Without a doubt.
Zonder twijfel.
I think what the church has lost.
Ik geloof wat de kerk verloren heeft.
Is the power of prayer.
Is de kracht van gebed.
We have felt that if we get everything right in a certain way, people will come, people will get saved.
En wij denken als we alles maar op orde hebben, precies zoals het moet, dan worden mensen wel gered.
And we're not praying.
Maar we bidden niet.
Now I'm talking about every other church but this one. Okay, just remember that.
En uiteraard heb ik het over iedere andere kerk behalve deze.
So every other church, not this one.
Tuurlijk elke andere kerk en niet deze.
But the truth is, the church is asleep.
Maar de waarheid is, de kerk
and while the church is sleeping,
en terwijl de kerk slaapt,
imprisoned by the devil,
gevangen genomen door de duivel,
abortion rate goes up.
Gaat abortus stijgt.
Teenage pregnancy goes up.
Zwangerschappen van tieners stijgt.
Delinquency, crime among juveniles goes up.
Criminaliteit onder jongeren stijgt.
Families break down, become dysfunctional.
En gezinnen worden verbroken en worden dysfunctioneel.
Children begin to murder children.
En kinderen beginnen kinderen te moorden.
Because the church is sleeping.
En de kerk slaapt.
When the church engages in constant prayer.
En als de kerk zich gaat bewegen in voortdurend gebed.
That activity.
Die activiteit.
Moves heaven.
Zorgt ervoor dat de hemel in beweging
komt. If you want to move heaven.
Als jij de hemel in beweging wil brengen.
Pray.
Bid dan.
Don't worry about how to pray.
Maak je niet zo zorgen over hoe je dan moet
bidden.
Don't
worry about what to pray.
Of wat je moet bidden.
Just pray.
Maar bid gewoon.
Develop a lifestyle of prayer.
Ontwikkel een levensstijl van bidden.
Some years ago.
Een aantal jaar geleden.
I was your typical church pastor.
Zou ik jullie typische voorganger kunnen
zijn. I worked from an office.
Ik had een kantoor.
And I did administration.
En ik zorgde dat op kantoor werk gedaan werd.
I sat with my team and
en ik zat daar met mijn staf.
Planned the future, etc.
En ik heb nog een paar kerken gepland.
And then one day a guy came into my office.
En op een dag stapte er een man mijn kantoor binnen.
And he was now working on our staff.
En hij werkt nu bij ons op de staf.
And he said, "What are you doing?"
En hij zei, "Waar ben je mee bezig?"
I said, "I'm working."
En hij zei, ik zei, "Ik ben aan het werk."
"Yes, I know, but what do you do?"
Ik zei, "Ja, dat zie je." Hij zei, "Ja, dat zie ik ook, maar I wat said, doe je?"
"Can you not see this pile of paper here and this pile of paper there?"
En ik zei, "Zie je dan niet? Hier een stapel papieren, daar een stapel papieren. Dit is wat ik doe."
And he says, "But I don't think you should."
En toen zei hij, "Maar ik denk niet dat je daarmee bezig moet
says,
zijn."
"What do you mean?"
En ik zei, "Hoe bedoel je?"
And this guy came, was an executive. He came from Aldi supermarkets. Do you know them?
En dit was een manager van de Aldi supermarkten die bij mij binnenstapte.
He was an executive director.
Dus hij was zo'n hooggeplaatste
He's
baas.
In the top five.
Eén van die top vijf.
And he says, "I'll tell you what Aldi did for me."
En hij zei tegen mij, ik zal jou vertellen wat de Aldi voor mij
They
heeft gedaan.
Put within me the ideal.
Zij hebben in mij het ideaal geplaatst.
Of the power of dreaming.
Van het mogelijk maken om te kunnen
They
dromen.
Felt that they should give me £250,000.
En ze hebben mij een aanzienlijk groot bedrag aan geld gegeven.
To sit and dream about Aldi.
Om gewoon te kunnen zitten en te kunnen dromen over wat ik wilde met de Aldi.
And plan the future.
En de toekomst in te plannen.
So they took all paper off my desk.
Dus ze hebben al het papierwerk waar
Gave
ik moest
me the
doen
sharpest
van mijn
secretary they could ever find.
En ze hebben mij gewoon een geweldige secretaresse gegeven die ze dan ook voor mij kon doen.
"We want you to sit and look out of that window."
Maar ze zeiden tegen mij, ik wil dat je gaat zitten en uit het raam kijkt.
"And dream."
En gewoon gaat dromen.
"And we will give you £250,000."
En we zullen jou geld geven om het te kunnen doen.
This guy said to me, he said,
en hij zei tegen mij, Ken,
"Should you not be doing that?"
Zou jij niet precies zo moeten doen?
I said, "Yeah, I'll take £250,000, no problem."
Ik zei, ja, als je mij precies datzelfde geldbedrag geeft, prima.
He said, "Should we not be taking all your work from you so that you can dream?"
Maar zouden wij niet al jouw dagelijks werk van je af moeten nemen zodat jij gewoon kunt dromen?
Dream the dreams of God.
En de dromen van God kunnen dromen.
Pray and commune with him.
Gewoon bidden en in gemeenschap met hem zijn.
I said, "You know what? I would love that. Really, that would be my dream."
En ik zei tegen hem, weet je, alleen dat al zou mijn droom zijn.
6 months later.
Maar 6 maanden later.
I had an empty desk.
Had ik een leeg bureau.
I would come into my office and I had nothing to do.
En dan kwam ik mijn kantoor binnen en er was gewoon, ik had niks te doen.
I was living in a paper-free zone. Would you
ik
like that?
Ik leefde in een papiervrije zone.
What that did was it positioned me differently.
En maar wat dat teweegbracht was dat ik mij anders kon bewegen.
It took me out of an admin base.
Het nam mij weg van een administratief geheel.
And put me in a prayer base.
Maar het stopte mij op een basis van gebed.
Out of that came a 24-hour house of prayer.
En daarvan uit is een 24-uur huis van gebed geboren.
24 hours a day, 365 days of the year.
365 dagen per jaar, 24 uur per dag gebed.
We became the church of constant prayer.
En wij werden de kerk van voortdurend gebed.
Look what happens when you become the church of constant prayer.
En kijk eens wat er gebeurt als je een gemeente wordt van voortdurend gebed.
It'll move heaven.
Het zal de hemel bewegen.
And an angel is sent from heaven.
En een engel wordt gestuurd uit de hemel.
Not because of what Peter was doing.
Niet vanwege wat Petrus deed.
He was imprisoned in chains asleep.
Want hij zat in de gevangenis geketend en hij sliep.
But the spiritual prayerful activity of that other church.
Maar die andere kerk die geestelijk aan het bidden was.
And this angel comes and he appears in prison cell in Peter's cell.
En dan komt die engel en die verschijnt daar in de gevangeniscel van Petrus.
You know, it doesn't matter how you feel today.
Weet je, het maakt niet uit hoe jij je voelt vandaag.
I know there will be some people here this morning.
Ik weet dat er mensen hier zullen zijn vanmorgen.
Who feel like the devil has arrested you.
En het voelt alsof de vijand je gearresteerd heeft.
You feel like he has put you in chains.
En het voelt alsof hij je in ketenen geplaatst heeft.
And you're in this dark place at the moment.
En je bent op die duistere plaats momenteel.
But you know, God has an ability.
Maar weet je, God is in staat.
A supernatural ability.
Een bovennatuurlijke manier van in staat
that
zijn.
That goes beyond what should happen naturally or logically.
Dat gaat veel verder dan wat logischerwijs mogelijk is.
But God can deliver any person.
Maar God kan elk mens vrijzetten.
From any situation.
Van welke situatie dan ook.
In a moment of time.
In 1 seconde van tijd.
That moment could be this very moment right now.
En dat moment zou op dit moment plaats kunnen vinden.
I'm going to pray for a few people in a moment.
En ik wil zometeen ook bidden voor een aantal.
Believe in that. Chains will fall off.
Geloven dat kettingen van je af zullen
Believe
vallen.
In that prison doors will open.
En dat gevangenisdeuren zullen opengaan.
Believe in that those dark areas.
En dat die duistere gebieden
will be exposed to shafts of light from heaven.
Tentoongesteld zullen worden aan machtige bundels van licht uit de hemel.
It's the potential of this time.
Want dat is de potentie die deze tijd met zich meedraagt.
It's the agenda of God for you today.
Het is de agenda van God voor jou.
This is not another meeting.
Het is niet gewoon maar even een bijeenkomst.
This is not us doing our religious duty.
Niet om onze religieuze taken weer te
This
vervullen.
This is opportunity for God to do something today.
Maar het is Gods mogelijkheid die Hij jou geeft om
and,
iets te doen in je leven.
And move us.
En ons te bewegen.
From the sleeping church in prison to the church of constant prayer.
Van die slapende kerk die in ketenen geboeid zit tot die kerk die bidt.
And for that to happen,
en om dat te kunnen plaatsvinden.
You really don't have to do an awful lot.
Hoef je echt niet heel veel te doen.
Because somebody already is praying for you.
Want er is al iemand die voor jou bidt.
I believe that there is hope for England.
Ik geloof dat er hoop is voor Engeland.
Not because of the Church of England.
Niet vanwege de kerk van Engeland.
Not because of the Catholic Church.
Niet vanwege de katholieke kerk.
Not even because of the Pentecostal Church.
En zelfs niet vanwege de Pinksterkerk.
But God did something in our nation.
Maar God heeft iets gedaan in ons land.
When it comes to prayer.
Als het aankomt op gebed.
I got an invite some years ago.
Ik werd een aantal jaren geleden uitgenodigd.
And the invite was from the Church of the Redeemed.
En deze uitnodiging kwam van de Afrikaans-Christelijke kerk.
Biggest church in the world.
De grootste kerk wereldwijd.
Millions of people.
Miljoenen mensen die daarheen gaan.
And because of my life message of prayer.
En vanwege die levensboodschap over gebed.
They wanted me to pray at 2 o'clock in the morning. Wanted me to preach at 2 o'clock in the morning.
Wilden ze dat ik 's ochtends om 2 uur of 2 uur 's ochtends vroeg ging preken daar.
They would rent the biggest auditorium space in London.
En ze hebben het grootste mogelijke gebouw afgehuurd in Londen.
12,000 people.
En daar konden 12,000 mensen in.
Would gather through the night.
En die zouden 's nachts bijeenkomen.
From 10 o'clock.
Van 10 uur 's avonds.
To 6 o'clock.
Tot 6 uur 's ochtends.
All night praying.
Hele nacht biddende.
I accepted the invitation.
En ik heb deze uitnodiging geaanvaard.
And when I went, I was amazed.
En toen ik daarheen ging, was ik zo
verbaasd. At the energy in the place.
Was ik zo verbaasd over de energie die daar
I
op die plaats
amazed
was.
Amazed at the power, the presence of God.
De kracht en de aanwezigheid van God.
I was amazed at their leader.
En ik was verbaasd over hun leider.
His spot was 4 in the morning.
Zijn moment was 4 uur 's ochtends.
In preparation for that.
En in voorbereiding voor dat.
He had prayed 8 hours on his own.
Had hij in zijn eentje 8 uur lang gebeden.
Ever prayed 8 hours on your own?
Heb je wel eens 8 uur lang in je eentje gebeden?
You don't begin there.
Weet je, daar begin je niet.
That takes a while.
Dat duurt wel even voordat je daar bent.
But that tells you a lot about this guy's prayer life.
Maar het laat wel heel veel zien over het gebedsleven van deze man.
My preparation for my spot at 2 o'clock.
En weet je wat mijn voorbereiding heeft gekost of voor dat ik om 2 uur moest?
Showing up.
Was gewoon dat ik kwam.
Just be there.
Ik was er gewoon.
And say a little prayer before I go on.
En dat ik gewoon eventjes kort bad voordat ik het podium op moest.
When I was asking where's the leader, they said we can't disturb him.
En toen ik vroeg waar is de leider, zeiden ze we storen hem niet.
10 o'clock, there was like half the hall was filling up.
En om 10 uur zat ongeveer de helft van het gebouw vol.
By 6 o'clock.
Maar 6 uur.
People were standing.
Stonden de mensen gewoon in de rij om binnen te kunnen.
They were all African.
Allemaal Afrikanen.
praying for England.
Die aan het bidden waren voor Engeland.
Praying for revival.
Biddende voor opwekking.
Praying for our royal family.
Biddende voor het koningshuis.
Praying for our parliament.
Biddende voor het parlement.
They were sent by God.
En ze waren gestuurd door God.
As the church of constant prayer.
Als de kerk van voortdurend gebed.
Knowing that if they prayed for us.
Wetende dat als zij zouden bidden voor ons.
Who were the church that were asleep.
Wij die de kerk waren die sliep.
We would wake up one day.
Dat wij op een dag zouden opstaan.
We would wake out of our sleep.
En dan zouden we opstaan uit onze slaap.
We would do what happened to Peter.
En zouden we doen wat gebeurde
when
met
this
Petrus.
Angel came,
toen deze engel kwam.
Peter is still sleeping.
Dan slaapt Petrus nog steeds.
Listen, just an aside really, an aside comment.
Eventjes terzijde.
The supernatural will not save Holland on its own.
Het bovennatuurlijke,
I'm talking about this kind of supernatural.
Dit soort bovennatuurlijke dingen zal Nederland echt niet redden.
I love angels.
Ik hou van engelen.
I believe in angels.
Ik geloof in engelen.
But having a doctrine of angels will not bring Holland to Christ.
Maar een leerstelling over engelen zal Nederland niet brengen bij Jezus.
Angels are ministering beings.
Maar engelen zijn dienende wezens gestuurd door God.
What we need is people into Christ.
Maar wat wij nodig hebben zijn mensen die in Christus staan.
Not into angels.
Niet bezig zijn met engelen.
Now I sing about angels.
Ik zing over engelen.
I look for angels.
Ik kijk uit naar engelen.
I believe I have angels around me.
Ik geloof dat ik engelen om me heen heb.
But I know it will not save Europe.
Maar ik weet wel dat het niet is wat Europa zal redden.
Listen, when this angel burst into this prison cell.
Toen deze engel de gevangeniscel binnenkwam.
Peter remained asleep.
Bleef Petrus nog steeds slapen.
It's possible to have all kinds of manifestation.
Want het is dus mogelijk om allerlei manifestaties te hebben.
And still be asleep.
En nog steeds slapende te zijn.
What had to happen,
maar wat
was
er moest
actually
gebeuren.
Peter had to wake up.
Is dat Petrus wakker moest
In fact,
worden.
He had to be woken up.
Hij moest wakker gemaakt worden.
If you read the text, it says the angel struck him on the side.
En dan staat er dat die engel Petrus wakker schopte aan de zijkant.
Why?
Waarom?
Because an angel entering his cell.
Want een engel die zijn cel binnenkwam.
And lighting up that darkness.
En alle duisternis verdreef.
Had no effect on the sleeping church.
Had geen effect op de slapende kerk.
It was still asleep.
Het sliep nog steeds.
And so the angel had to wake him.
Dus de engel moest hem wakker maken.
I don't know if he kicked him or
ik weet niet of hij hem echt een dikke schop gegeven
heeft. Whether he has an angel wand or something and he hit him with it, I don't know.
Of dat hij iets in zijn hand heeft en daarmee een tik gaf, ik weet het niet.
But whatever happened, Peter woke up.
Maar hoe dan ook, Petrus is wakker
As
geworden.
He wakes up,
en terwijl hij wakker wordt,
chains fall off.
Vallen de ketenen van zijn handen
the
af.
Prison doors start to open.
En de deuren van de gevangenis
and
gingen open.
And supernaturally, they walk together past guards that had been told, keep an eye on them.
En gezamenlijk lopen ze de gevangenis uit. En de engel kreeg de opdracht om over Petrus te waken.
And then it says this,
en dan staat er dit.
That they came to the iron gate, verse 10, that leads to the city.
En dan staat er dat ze bij de poort kwamen die toegang gaf tot de stad, de ijzeren poort.
It's a type of the gates of hell.
Dat is ook weer zo'n type van de poorten van de hel.
Listen to this.
En luister hier eens naar.
Jesus said to Peter.
En dan zegt Jezus namelijk dit tegen Petrus.
Thou art Peter, and upon this rock I will build my church.
Op deze Petrus zal ik mijn kerk bouwen.
And the gates of hell will not prevail against it.
En de poorten van de hel zullen haar niet kunnen overweldigen.
And now we find Peter arising from his sleep.
En nu zien we Petrus daar die opstaat en wakker wordt uit zijn slaap.
And he comes to the iron gates.
En dan komt hij daar bij die ijzeren
that
poort.
Lead to the city.
Die de weg baant naar de stad toe.
And as he stands before those gates.
En terwijl hij daar staat voor die ijzeren
poorten.
The Bible
tells us an incredible thing.
Dan vertelt de Bijbel ons iets heel prachtigs.
It says that they open.
En dan staat er dat deze poorten zomaar vanzelf
opengingen.
Gewoon helemaal vanzelf gingen
as
deze poorten open.
Church
als deze kerk die opstaat.
Comes against those gates,
opstaat tegen deze poorten.
They opened of their own accord.
Dan zullen ze vanzelf opengaan.
We're in a fight.
Want wij zijn in een gevecht.
We're in a battle.
Wij zijn in een strijd gewikkeld.
But the battle's been won.
Maar die strijd is al wel gewonnen.
We already have the victory.
Wij hebben de overwinning al.
Jesus Christ paid for that 2000 years ago.
Want 2000 jaar geleden heeft Jezus Christus daarvoor betaald.
When he died on the cross,
toen hij stierf aan het kruis en zijn bloed vloeide.
2000 years ago those gates were dealt with.
2000 jaar geleden is al afgerekend met deze poorten.
And if we will believe it,
en of het nu geloven of niet,
we can come against those gates.
Wij kunnen tegen deze poorten
opstaan. And because
opstaan.
Of the victory,
en vanwege die overwinning,
they will open of their own accord.
Zullen ze vanzelf opengaan.
The gates,
de poorten
that are causing abortion.
Die ervoor zorgen dat abortus plaats kan
vinden. Teenage pregnancy.
Dat tieners zwanger
drug
kunnen
addiction,
worden.
Alcoholism.
Alcohol en drugsverslaving plaats kunnen
the
vinden.
The breakdown of society.
Alles wat de hele maatschappij afbrokkelt.
All that is needed.
Alles wat nodig is daartegen.
Is for you and I.
Is voor jou en mij.
To become part of that church.
Is om deel te worden van die kerk.
Which is known as the church of constant prayer.
Als die bekend staat als de kerk van voortdurend bidden.
I'm finished now.
Ik stop nu.
Just to say this.
Gewoon door dit te zeggen.
That when Peter walked through the streets.
Toen Petrus door de straten wandelde.
The sleeping church.
De slapende kerk.
Found the church of constant prayer.
Vond de kerk die voortdurend aan het bidden was.
There's coming a day.
En er komt een dag.
When the whole church of Jesus Christ.
Dat de hele kerk van Jezus Christus.
Will wake from its slumber.
Zal opstaan van zijn slaap.
Will wake up again.
Weer opnieuw zal gaan staan.
And engage in this kind of spiritual activity.
En zich zal bezighouden met deze soort manier van geestelijk bezig zijn.
Like it has never done before.
Zoals het nog nooit eerder gedaan heeft.
We will be married together with those that are already doing it.
En we zullen als het ware trouwen met hen die hier al mee bezig zijn.
Satan will be destroyed.
En Satan zal vernietigd worden.
Holland will be saved.
En Nederland zal gered worden.
And Jesus will come again.
En Jezus zal terugkomen.
But the choice is ours right now.
Maar de keuze ligt wel bij jou en
Let
mij.
Me ask you a question.
En dus mag ik jou wat vragen.
Do you pray?
Bid jij?
I know you do.
Ik weet dat je dat doet.
But do you really pray?
Maar bid je echt?
Do you pray?
Bid je echt?
Constantly.
Voortdurend.
What's your prayer life like?
Hoe ziet jouw gebedsleven eruit?
I've been a pastor for over 25 years.
Ik ben al 25 jaar voorganger.
Nobody has ever come up to me ever.
Nog nooit is er iemand naar mij toegekomen.
And said, "Pastor, I have a problem."
En die tegen mij gezegd heeft: "Voorganger, ik heb een probleem."
And for me to ask them, "What's your problem?"
En wat is dan jouw probleem?
And for them to say.
En dat zij dan zeiden:
"My problem is."
Mijn probleem is.
I pray too much.
Ik bid te veel.
Never.
Nooit.
Never have I had anybody say to me.
Heeft iemand dat ooit nog tegen mij gezegd?
That I have an addiction to prayer and it's a problem.
Dat je een verslaving hebt met bidden en dat dat een probleem is.
But I've had many come and tell me.
Maar ik heb zoveel gehad die bij me kwamen en
that
zeiden.
They can't pray.
Dat ze niet kunnen bidden.
That they don't like prayer.
Dat ze niet van bidden houden.
That they're guilty about the lack of prayer in their life.
En dat ze zich zo schuldig voelen over het tekort aan gebed in hun leven.
Nothing will change.
Niets zal veranderen.
The church will never grow.
De gemeente zal nooit groeien.
Seats will never be filled.
En stoelen zullen nooit opgevuld worden.
Without prayer.
Zonder gebed.
It's not about the prayer meeting.
Het gaat niet om die gebedsbijeenkomsten.
It's not about what the pastors organize.
Het gaat er niet om wat voorgangers allemaal organiseren.
It's your life.
Maar het is jouw leven.
On a daily basis.
Dagelijks.
Before God.
Voor God zelf.
Do you pray?
Bid jij?
Are you a part of the sleeping church or the church of constant prayer?
Ben je deel van die slapende kerk of ben je deel van die kerk die voortdurend bidt?
If we do something about this today,
als wij daar iets aan doen vandaag,
chains will fall off.
Dan zullen ketenen van ons afvallen.
Prison doors will open.
En dan zullen gevangenisdeuren openen.
Supernatural activity will happen from heaven.
Een bovennatuurlijke activiteit uit de hemel
zal plaatsvinden.
And the
gates of hell will not prevail.
En de poorten van het dodenrijk zullen ons niet overwelmen.
It's time to pray like we've never prayed before.
Het is tijd om te bidden zoals we dat nog nooit gedaan hebben.
It's time to build all nights of prayer.
Het is tijd om nachten te bidden.
It's time to engage in the night hours.
Het is tijd om ons in de nachtelijke uren bezig te houden met bidden.
And take back the night that Satan believes belongs to him.
En terug te nemen de gedachte dat de nachten aan Satan toebehoren.
In the night,
Want in de nacht
Satan does his worst.
Doet Satan de meest afschuwelijke dingen.
It's time for the church.
Dus het is tijd voor de kerk.
To take back the night.
Om die nachten terug te claimen.
Could you allow God to disturb your sleep?
Mag God jouw slaap verstoren?
Wake you up.
En je wakker maken?
Send an angel to strike you on the side.
En een engel naar je toe sturen om je even zo wakker te maken?
Could we give him permission for that today?
Kunnen wij hem toestemming geven dat hij dat mag doen?
I want to do something right now.
Ik wil iets doen.
I would like you to stand to your feet.
Ik wil graag dat je op je voeten gaat staan.
Only if you want to. It's not an order. It's a suggestion.
En het is geen verplichting. Je mag gaan staan.
And I want to pray for some people right now.
Dan wil ik heel graag voor enkele van jullie bidden.
Now, I'm already over my time.
Ik ben al over mijn tijd, dat besef ik.
And you're very aware of that.
En jullie ook.
I'm a guest speaker, and
ik
that's
ben een gastspreker.
What happens. I don't know you.
Ik ken jullie niet.
You don't know me.
Jullie kennen mij niet.
So I'm indulging a little bit.
Dus ik
and I go
maak
to
er
England
een beetje gebruik
tonight.
Van. En ik ga vanavond weer terug.
And life goes on.
En het leven gaat verder.
But we could do something in a few moments.
Maar
right
we kunnen in een paar momenten
we
wel
could,
iets doen.
We could catch this moment.
We kunnen dit pakken.
Do you know why I can? Do you know why I can preach this?
Weet je waarom ik dit kan preken?
Because I made the transition.
Want ik heb die verandering meegemaakt.
I did that.
Ik heb het gedaan.
I was asleep.
Ik sliep.
Prayerless.
Ik bad niet.
But I made the transition.
Maar ik heb die verandering gemaakt.
And I joined the church of constant prayer.
En ik heb die kerk van voortdurend bidden en ik heb me daarbij aangesloten.